79 van onze NHL Powerplay podcast. Maken we na een week playoffs een onzinnige balans op? Bespreken we naast het postseason ook deze week uiteraard weer een heleboel aandachtspunten. Stoel riemen vast! Aflevering 79 staat op het punt van beginnen. Let's go! Dag lieve luisteraars en welkom alweer bij aflevering 79 van onze NHL Powerplay podcast. De enige echte NHL podcast van Sport Amerika. Mijn naam is nog altijd Dennis Bakker. En uiteraard ook in de eerste week van het postseason bij mij aangesloten. Mijn vriend uit het oosten. Mijn rots in de branding. Hans Mulder. Hans, goedenavond.
Een bijzonder goede avond, Dennis. Dat is nog eens een cliffhanger. We beginnen met een onzinnige balans.
Ja, nou, ja, goed.
Nee, dat trekt luisteraars, Dennis. Heel goed.
Wat zeg je nou?
Dat trekt luisteraars.
Nou ja, wij zijn de eerste die een hand in eigen boezem steken, hè?
Ja, dat klopt.
Dus wat
dan? Daar wil ik straks nog even op terugkomen.
Nou goed, dan parkeren we die even. Maar een eerste onzinnige balans van de playoffs, want vaak is het na een klein aantal weken toch het tegenovergestelde blijkt, hè? Dus in die zin onzinnig. Hey, en er is ook natuurlijk een hoop te bespreken. Niet alleen NHL, of tenminste wel NHL gerelateerd, maar niet playoff gerelateerd. Want er is weer een nieuwe headcoach in de NHL te bespreken. Tenminste, een gerecyclede headcoach in de NHL.
Back to the future.
Back to the future. En ik ga hem er gewoon inslingeren, want we hebben geen tijd te verliezen. Hans Mulder, is jou de afgelopen week nog iets opgevallen in de NHL?
Nou, ik wil even beginnen buiten de NHL, Dennis, als je het goed vindt.
Mijn toestemming heb je, dat weet je.
Nou, fijn, dankjewel. In deze tijden van playoffs volg ik Daily Faceoff een beetje op internet. En ik kwam er vanmorgen uit. Ja, ik moest echt even twee keer kijken of het klopte. Thailand, Kuwait onder 18, een Aziatisch-Oceanisch kampioenschap. 57-0 in het voordeel van Thailand. 122-1 shots on goal.
Ja, het komt.
Dan heb je het als ene goalie, heb je het wel gruwelijk druk gehad.
Het komt een beetje in de buurt van de serie Kane's Islanders, hè?
Nou. Nou. Maar waar kennen we Thailand nog van, Dennis? Behalve, ja, nee, laat ik dat maar niet zeggen.
Ik
maar
wou net zeggen.
Dat zeggen we even niet. Voor de vakanties en zo, dat laten we even.
Nou ja, jij had, dat wist ik niet. Maar je hebt me dat toevallig vanmiddag toegespeeld natuurlijk. Die staan bekend om de grootste nederlaag ooit in het ijshockey.
92-0.
Het klinkt een beetje als de Chicago White Sox op dit moment. Maar
hoef je voorlopig niet te oefenen op de Faceoff, hè?
Nee, dan kan je net zo goed gelijk met z'n 6 in het goal gaan hangen.
Precies. Tegen Zuid-Korea overigens voor de meeschrijvers. Maar we gaan naar de NHL met jou welvinden.
Uiteraard.
De Buffalo Sabres hebben vorige week.
Nou, buiten de NHL. Een klein puntje van mij om dan gelijk het hele buiten de NHL gerelateerd af te sluiten. De dames hebben van de week voor het eerst gewonnen op het WK in Klagenvoort.
Vorige week hadden we het er al over dat de Buffalo Sabres eindelijk Don Granato op de deur wezen. En we hadden vorige week, gooiden wij ook al een paar namen op van mogelijke vervangers. En ja, de uiteindelijke vervanger die zat er ook tussen. Lindy Ruff komt weer terug naar Buffalo.
Ja, want, ja. Hans.
Sorry?
Want?
Ja, want hij was de laatste die in 2011 met de Sabres de play-offs haalde. Deed het in zijn eerste jaar bij New Jersey. Ja, nee, laat ik eerst beginnen met het zijn periode na 2011. Ik vond niet dat hij nu heel erg veel indruk maakte bij de Stars onder andere. Deed dat wel bij de Devils in 2022, 2023. Dit jaar, een paar maanden geleden eigenlijk, is die ontslagen bij New Jersey. En nou, ik weet niet of jij Buffalo een beetje volgt op sociale media.
Ik ben volger van het officiële account van Buffalo.
Heb je ook die filmpjes gezien dat hij bijna op. Hij werd nog net niet op een schild binnengehaald en de koning, de keizer, de admiraal en alles tegelijk kwam binnen.
Ik heb wel het filmpje gezien waarbij hij weer het stadion binnenstapte.
Maar jij weet dat ik een sympathisant van Buffalo ben, misschien wel meer dan dat. Wat vind jij van die terugkeer?
Ja, ik vind het...
Hè? Als buitenstaander.
Nou, Buffalo is mijn NHL-franchise wat betreft PlayStation. Want daar heb ik natuurlijk, zoals jij weet, aan de hand van de Vladimir Tarasenko onder andere, de Stanley Cup gewonnen. Maar goed, dat deel geheel terzijde.
Ja, dan pakken we toch even mee op zo'n woensdagavond.
Zeker weten. Nee, ja, ik kijk, Lindy Ruff heeft daar natuurlijk anderhalf decennia aan het roeren staan. Is daarna nog natuurlijk actief geweest, zoals je zei, bij Dallas. Dan was dat iets eerder dan 2022. Ja. En natuurlijk recent nog in New Jersey. Maar nogmaals, Lindy Ruff die heeft zeker vorig seizoen met New Jersey, met naar mijn idee een vergelijkbaar roster dan Buffalo op dit moment. Al vind ik Buffalo daar nog twee stappen boven dan het New Jersey van vorig seizoen. Ik denk dat dit een hele goede match is.
Ja, maar is het afbreukrisico niet gigantisch groot?
Jawel, want ik had ten opzichte van Ruff had ik liever daar Craig Berube op die stoel zien zitten.
Ik vind het heel gevaarlijk, maar het is niet alleen met in dit geval met Lindy Ruff. Ik vind het in het algemeen vind ik het heel gevaarlijk dat je als coach terugkeert bij een team, helemaal als het lang geleden is, en helemaal als dat team daarna helemaal geen succes meer heeft gehad. Vind ik het heel gevaarlijk dat je dan terugkeert bij een club of bij een team waar je, ja, een club is het eigenlijk, want van dat team is niks meer over van 2011 natuurlijk. Dat je dan terugkeert en zo wordt binnengehaald en dat de verwachtingen zo hoog gespannen zijn. Volgens mij kan die nooit aan die verwachtingen voldoen.
Nee, heeft hij wel het voordeel dat Don Granato natuurlijk ten opzichte van wat de media gedacht, toch wel een pak minder heeft gepresteerd. Het is wat anders dan dat je de bewijsspreken, noem het even, een soort legacy moet overnemen.
Ja, nee, ja, maar je moet eigenlijk je eigen legacy overnemen, want jij bent de laatste die er gepresteerd heeft daar. En dat is, je zegt, anderhalf decennia. Dat is ook al bijna anderhalf decennia geleden.
Ik vind de basis in ieder geval voor een Lindy Ruff meer dan uitstekend.
Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat verlopen. Ik ben er niet... Ja, ik had denk ik even een wat originelere keuze gemaakt. In bijvoorbeeld een Craig Berube, sorry.
Oh ja, nee.
Nee, dat
stond trouwens ook lange tijd op pole position, hoor. Dus wat dat betreft vind ik Lindy Ruff ook... uit de lucht komen vallen is een groot woord, maar... Ik vond de kansen voor een Craig Berube groter dan dat Lindy Ruff daar weer...
Dan denk ik dat Craig Berube al ergens anders onder de pannen gaat zijn. En waar, dat houden we nog even geheim. Dat weten wij ook niet.
Precies.
Ja, we hebben eigenlijk geen idee. Maar dan als jij zegt op Paul en hij wordt het dan uiteindelijk niet... Dan denk ik dat hij ergens anders met misschien wel een betere basis al dat hij aan de bak kan.
Detroit.
Ottawa. Maar ik ga verder met mijn opvallende punten, Dennis. Ik las deze week ergens dat zowel de Seattle Kraken als de San Jose Sharks zich nog niet vastpinnen op hun coaches voor het volgende seizoen. Nou, verbaast me dat bij de Kraken niet heel erg met Dave Hextall. Want ja, daar kun je eigenlijk alle kanten mee op. Heeft hij vorig jaar beter gepresteerd dan het roster is? Of heeft hij dit seizoen minder gepresteerd dan het roster is? Dat is een beetje de gulden middenweg. Dat de Sharks zich ook nog niet willen committeren aan de heer David Quinn, verbaast me wel een beetje.
Tja.
Want volgend seizoen word je weer niet heel erg... je zult volgend seizoen ook de Stanley Cup niet winnen. En zet je er dan een coach neer die met een waardeloos roster, zal ik het nog niet noemen, maar met een behoorlijk slecht roster, ook niet gaat presteren. Want ik zou zeggen, van laat Quinn die rebuild even doen en... pak er naar een andere.
Ja, en het is natuurlijk ook vooral kijken naar hoe hij de prospects ontwikkelt. Hè, het afgelopen seizoen. Mm-hmm. Maar ik moet wel zeggen dat ik daar menig prospect toch wel overtuigend heb zien spelen. Laat ik het zo omschrijven.
Ja, nee, maar ik vind het ook... Maar laat die man... Heel lullig voor die man, maar laat die man die zeven magere jaren even afmaken. En dan kom daarna met een echt goede coach.
Als je weer tegen wildcards aanschurkt, dan kan je inderdaad eventueel de... Maar goed, dit is een beetje lood om oud ijzer wellicht.
Nee, precies. En wat de cracker betreft, snap ik het beter.
Waar je niks van snapt, Hans.
Nou, vertel.
Gary Bettman.
Nou ja, ik heb het opgeschreven als zijn de vreemde persconferenties Batman in Arizona en Utah. Ik moet bekennen dat ik die persconferenties alleen gelezen heb. Maar hij heeft in Arizona met die Dave, hoe heet die beste man? Alex Mariolo. Die voormalig...
Mariolo?
Ja, zoiets.
De voormalige eigenaar van Arizona. Tenminste.
Ja, voormalig moeten we even tussen haakjes zetten. Want hij vindt zelf dat hij nog steeds eigenaar is van de Coyotes.
Nou, het is ook geen. Dat is ook even belangrijk om te vermelden. Het is ook een franchise die, noem het even, in rust is. Dus het is geen definitieve streep. Want mocht er ooit eens een 33e franchise uit de grond gestampt worden. Wie staat op pole position om dan die rechten naar zich toe te trekken?
Ja.
Alex Mariello.
Precies. Maar nou ja, dat was in Arizona was het al een hele bijzondere persconferentie. Want die man schijnt in de media niet heel erg gelukkig te zijn met zijn uitspraken.
Het was de awkwardness ten top.
Precies. En Gary Bettman heeft hem zelfs af en toe zwijgen moeten opleggen. Toen is hij naar een paar uur later heeft het vliegtuig gepakt, is hij naar Utah gevlogen. En daar heeft hij gezegd van, ja, ik hoop niet dat we hier eenzelfde stadiondrama gaan meemaken als waar ik nu vandaan kom. Maar dan heeft die man toch over zichzelf afgeroepen, of zie ik dat verkeerd?
Ja, zeker.
Ik moest er wel om lachen. Ik denk van, je hebt er zelf een klerenzooi van gemaakt en nu schuif je het in de schoenen van die, hoe heet hij ook alweer?
Alex Mariello.
Die. Overigens, vanavond, het is dan woensdagavond nu. Ik denk onze tijd 11 uur, 12 uur, denk ik ongeveer. Een soort van presentatie van de Utah.
Ja, het is wel interessant. Ik heb daarin ik heb nog een klein aantal aandachtspuntjes.
Okay.
Want de algemene aandachtspunten hebben we even achterwege gelaten deze week. Omdat we ons natuurlijk volledig willen storten op de playoffs. En ik merk dat we nu al een beetje verdwalen in de aandachtspunten. Maar daar later meer over. Want in mijn rondje komt inderdaad Utah voorbij. De nieuwe franchise. Nou, laat ik dan maar gelijk daarmee aftrappen. Want er zijn een aantal mogelijkheden qua naam uitgelekt niet. Maar gewoon naar buiten gekomen. Waaronder Utah Mammoth. Yeah, de mammoet, zeg maar. Mammoth, whatever. Utah Ice, Utah Yetis, Utah Venom, Utah Fury, Utah Blizzard, Utah Outlaws en Utah Hockey Club.
Waarbij, ja, zo gaat het waarschijnlijk worden.
Voorlopig wel.
Voorlopig.
Waarbij daarna toch Utah Blizzard vooral bovenaan staat. Wat ik een best coole naam vind. Dan vind ik Utah Outlaws vind ik ook wel gaaf.
Heb je toevallig al een kleurencombinatie gezien?
Ja, dat heb ik.
Nou.
Maar dat was wellicht ook een beetje een soort fan. Ja, fan is misschien een gek woord om te zeggen bij een nieuwe franchise. Maar een aanhanger van Arizona Coyotes heeft er een soort Utah-achtige constructie van. Met een soort hert, geloof ik, of een eland. Met ook een beetje die gekke kleurencombinatie zoals we die kennen vanuit Arizona natuurlijk. Dus iets met, hoe heet dat? Niet mokergeel, een beetje lelijk geel, zandgeel.
Ik zit nu op zijn reten kijken van waar je kan vinden.
Ja, ik heb hier een bierveeltje van de Tour de France wat er een beetje op lijkt. Zo'n kleur geel, Hans. Ja, dat heb de luisteraar natuurlijk weinig aan.
Nee, nou ja, een klein beetje een visualisatie is altijd goed.
Ja, anyway, je wordt er niet vrolijk van.
Nou, ik zag een babyblauwe en witte combinatie voorbij komen.
Kijk, daar word ik al gelukkiger van dan wat
ik
voorbij
zie komen. Ik weet niet, babyblauw, wat moet ik met daar? Ik ben kleurenblind, zoals je weet. Is dat een beetje Manchester City-achtig?
Ja, babyblauw zoals de blauwe zee. Hè, die op, als je googelt op blauwe zee, dan is dat zeg maar babyblauw.
Okay.
Ja, dat is turquoise. Leuk dat kleurenpalet. Welkom bij Bob Ross.
Precies.
Hey, volgende puntje. Dan heb ik Utah Jazz even achterwege. Of laat ik even
Utah achterwege. Jazz zelfs?
Utah Jazz. Hoor mij nou. Utah Hockey Club. Connor McDavid, Leon Draisaitl. Wellicht komt het zo nog even te sprake. In de eerste 50 carrièrewedstrijden staan zij op respectievelijk 80 en 79 punten. Maar waarbij ze in 50 wedstrijden alleen Mario Lemieux en Wayne Gretzky voor zich dulden.
Wat playoffs betreft.
Wat betreft playoffs inderdaad. Ook hier een klein blikje vooruit op Carolina tegen New York Islanders. Want het aantal schoten in game 2, 110 voor de Hurricanes tegen 28 van New York Islanders.
Ja, short attempts hebben we het dan over.
Short attempts.
Precies.
Longtime NHL'er Jacob Voracek, officieel met pensioen. Toch even het vermelden waard. Heeft voor het hele huidige seizoen natuurlijk geen moment op de ijs gestaan. Afgelopen seizoen was het al 11 wedstrijdjes, maar... Ja, heeft natuurlijk een zevende gedraft in 2007 door de Blue Jackets. Hij heeft eigenlijk zijn gehele carrière in Philadelphia op het ijs gestaan. En is daarna toch weer teruggekeerd op het oude nest bij Columbus. Maar dat huwelijk is voorbij.
Het was geen succes.
Nee. Thatcher Demko, ja, dat is ook eigenlijk een klein beetje op de zaken vooruitlopen wat betreft playoff rondje. Oud met een blessure en het is ook nog maar de vraag of hij terugkomt op het ijs. Waardoor Casey de Smit nu De eerste goalie is tussen de palen van Vancouver.
Waarvan straks nog meer? Waarover straks nog meer?
Over goalies gesproken. Ivan Fedotov, 2-jarige deal getekend in Philadelphia. 2 jaar, 325 miljoen annual average value. Prima versterking. Ik denk
Hoewel hij mij nog niet meeviel in de afgelopen weken, maar ja.
Nee, goed.
Was ook nog nieuw enzovoort.
Precies, en Philadelphia in zijn algemeen was natuurlijk als een soort, hoe noem je dat?
Kaarthuis.
Ja, als een kaarthuis viel dat inderdaad in elkaar. Even kijken hoor. Oh ja, een klein, nou dat noem ik zo wel even in de serie tussen Carolina en New York. Dan had ik er nog eentje. En nee, dat was het. Nou, leuk verhaaltje Dennis. Zullen we gewoon lekker play-off, een rondje play-offs gaan doen, Hans? Ja, want ik heb nog 2 puntjes staan die te maken hebben met Carolina tegen New York Islanders.
Oké, nou.
Maar we beginnen
met de Rangers tegen de Capitals.
Juist, we beginnen aan de andere kant van New York. New York Rangers, Washington Capitals.
Nou ja, vertel maar.
ik geef hem aan jou, Jack.
Ik leg de bal bij jou.
Ja, nou, ik heb toevallig gewijs, omdat het zo uitkwam qua dagen, natuurlijk allebei de wedstrijden.
Vandaar ook inderdaad.
Op die manier.
De
recap geschreven en ik heb Game 2 niet in zijn geheel kunnen kijken, Game 1 wel. Van alle, noem het even, onderrondjes was dit vooral in Game 1 het grootste krachtsverschil tussen beide ploegen.
Maar wat mij wel verbaasde, aan de andere kant ook weer niet, ik heb Game 1 ook gezien, zoals u weet. Want we hebben geappt onder die wedstrijd. De aanwezigheid van Matt Rampy. Ik werd direct om mijn oren geslagen op dat hij scoorde. Ik vind wel, ik ben geen fan van zijn manier van spelen. Ik ben niet echt een fan van dat soort enforcers. Ja, misschien mag ik het niet zo noemen, maar heb je daardoor niet... Hij heeft gescoord, Dennis, dat weet ik. Maar heb je daardoor eigenlijk niet 1 aanvaller minder op je roster staan dan je met een iets meer getalenteerde speler zou hebben?
Nou, ik vond hem over 60 minuten een van de sleutelspelers in Game 1. En dat heeft vooral te maken. En dat had trouwens om Spencer Carberry ook maar gelijk een paar veren in het poepetje te douwen. Die had zijn huiswerk prima voor elkaar in Game 2. Goed, ondanks dit 4-3 nederlaag heeft hij, denk ik, dat hij met een goed gevoel richting Washington vertrekken. Want ondanks het feit dat het op dit moment dan, op donderdagavond, het is woensdagavond 24 april, is het 2-0 in het voordeel van New York Rangers. Ja, ondanks het feit dat ik ervan overtuigd ben dat New York doorgaat, vind ik dat niet zomaar gespeeld hoor.
Het krachtsverschil is kleiner dan wat ik verwacht had.
Ja, in Game 1 was het echt wel schrikbarend. Hè? En toen hadden de Rangers... Ja,
dat was in een paar minuten tijd was dat bam 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 klaar.
Ja, en ik had echt voor mijn gevoel, omdat het krachtsverschil op het oog ook zo groot was. Een beetje het gevoel dat New York op 80% acteerde in Game 1. Ja, Game 2 had zeker Washington het goed voor elkaar. Uit de penaltybox blijven. Ze maakten er ook een fysieke wedstrijd van, trouwens in Game 2 ook hoor. Het zijn echt wel haantjes de voorste. En ondanks het feit dat was ook wel grappig, ze hadden 8 penalties in Game 1. Nou, dat deden ze in Game 2 nog een schepje bovenop met 11 stuks. Desalniettemin, om jouw vraag te beantwoorden met Rampy, ik vond hem voornamelijk in Game 1 een van de sleutelspelers. Omdat hij toch die hele blue line van Washington ontwrichtte. En jij appte mij nog van, wat heb je er nou aan? En een minuut later lag hij het mandje door met Rampy.
Ja, dat ken ik wel een beetje van mezelf. Maar en ik snap het, wat ik al zei, ik snap het aan de andere kant, snap ik het ook wel. Omdat je bij Washington natuurlijk een Tom Wilson hebt lopen, die je ook niet de vrijbrief wil geven om jouw sterren aan te pakken op de welbekende Tom Wilson manier.
Precies, maar waar ik me wel een beetje zorgen maak, en dat zeg je ook terecht hier in de line-up, is het toch wel de 5-on-5 van New York.
Dat is het hele seizoen natuurlijk.
Ja, maar misschien is het ook een beetje omdat van alle franchises in de playoffs wellicht Washington nogmaals kwalitatief de minste is. Maar ja, buiten die paar minuten in Game 1 is het nog niet helemaal...
Ze moeten het heel erg hebben van de special teams, maar dat hadden ze natuurlijk in het reguliere seizoen ook al.
Ja, Keandre Miller natuurlijk, short-handed zelfs. Op een trouwens, en dat is ook wel het vermelden waard, een turnover door puckverlies van Alex Ovechkin.
Ja, hartstikke mooi bruggetje. Want waar is Alex Ovechkin in de eerste 2 wedstrijden? Ja,
die kreeg
1 schot op goal en bijna 39 minuten speeltijd.
Die kreeg ook gewoon een draai om zorgen van Carberry.
Ik denk dat we het straks nog veel meer krijgen over block shots. Want de Rangers die staan gewoon letterlijk in de weg bij hem. En hij heeft geen idee hoe hij dat moet oplossen. En ik ben heel benieuwd. jij zegt het wel, van ze gaan met een goed gevoel naar Washington. Ik denk wel dat ze in Washington een veel betere Ovechkin nodig hebben om deze serie nog om te draaien.
Ja, maar toch heb ik ergens het gevoel dat dit nog niet zomaar gespeeld is, hoor. Nogmaals, New York Rangers gaat hier gewoon... ik durfde bijna, nou, dat heel gevaarlijk om te zeggen, mijn handen voor in het vuur te steken. New York wint deze serie, maar het wordt geen sweep, laat ik het zo omschrijven.
Ik denk ook niet dat het een hele lange serie wordt.
Nee, dat ook niet. Zullen we naar de stadgenoot gaan? Want die vallen mij echt in positieve zin heel erg op en mee.
De Islanders?
Ja, New York Islanders, Carolina Hurricanes.
Daar heb ik dan nu twee recaps van gehad. En ik...
Zeg het maar, Hans.
Dankjewel, Jack. In de eerste wedstrijd, ze had het in het begin verschrikkelijk moeilijk met de druk en met de pressie en met de snelheid van Carolina. Tweede periode, Carolina kwam er 1-0 voor. Vanuit het niets scoorden de Islanders gelijk. En de tweede periode hebben ze gewoon de Hurricanes alle hoeken van het ijs laten zien. En hadden ze eigenlijk gewoon met 2-3, 4-1 voor moeten staan, waren het niet dat de heer Frederik Anderson door de commentatoren heel vervelend iedere keer Freddy Anderson genoemd, een geweldige wedstrijd keepte. En aan de hand van hun goalie, en ja, vooral aan de hand van hun goalie, hebben de Canes die wedstrijd gewonnen, waar de Islanders hem eigenlijk verdienden op dat moment.
Absoluut.
En de tweede wedstrijd ging het wel de kant op van de Islanders en gaven ze het zelf in, wat was het, een minuut of drie, de laatste 3 minuten gaven ze het volledig weg. Ze hadden eigenlijk met 2-0 voor moeten staan in de serie, maar ze staan met 2-0 achter.
Ja, en nu trekt het hele circus natuurlijk naar New York, waarbij ik ook hier het gevoel heb dat dit ook nog niet zomaar 1, 2, 3 klip en klaar is.
Ik denk dat ze zo'n mentale klap hebben gekregen van die 3-0 uit handen geven en die twee goals in de 9 seconden in de derde periode van Game 2. Hier herstelt de Islanders niet meer van.
Nee, en ondanks dat ik Patrick Roy, die heeft zijn zaken echt prima voor elkaar. Maar
heeft hij ook.
Hij moet het antwoord vooral op de voor... Dat is, vind ik wel krachtig van vooral wel headcoach Rob Wintermore. Die heeft echt het zwakke punt van New York Islanders in optima forma benut. Of is die aan het benutten?
Is het niet gewoon de kracht van Carolina?
En er ligt ook het krachtverschil, maar ik wil hem toch even aanstippen, de forecheck.
Ja, Mike, dat doet Carolina. En die rammen alles, want jij zegt het al, 128 shot attempts. Die rammen alles op de goal, wat ze maar voor de stikken krijgen. Alleen, tot op heden valt nog lang niet alles binnen. Maar ja, hier komen we ook even over die blockshots. Ze blokken heel veel die van de Islanders. Maar hoe lang is dat vol te houden? Hoe lang kun je dat lichamelijk aan om iedere keer maar zo'n puck tegen je aan te krijgen? Met niet geringe snelheid.
Hey, het overige, nou schiet mij in dat puntje wat ik nog had genoteerd van Carolina, New York, mij te binnen. New York Islands was tot aan Game 2 afgelopen week, of eigenlijk afgelopen, of gisteren, laat ik het zo zeggen. Gisteren voor de luisteraars, dinsdag. Waren ze foutloos bij een 3-0 voorsprong in de NHL-geschiedenis?
Ze hadden... In de playoffs?
Ja, in de playoffs. Okay. Ze hadden nog nimmer en nooit meer dan 3 goals verschil hadden ze uit handen gegeven.
Hebben ze een heel vervelend moment uitgekozen om dat te doorbreken.
Precies.
Ja.
Even het vermelden waard.
Ja.
Hey, verandert er nog iets aan onze prognose wat betreft Carolina en New York?
Nou, ik wil nog even Brad Pesci wil ik nog even erbij halen.
Ga je gang.
Die is waarschijnlijk voor de rest van deze eerste ronde uitgeschakeld. Jacob Slavin na de meeste blockshots, of komen we weer, de meeste blockshots in het reguliere seizoen van de Canes. In hoeverre gaat die ploeg hem missen?
Nou, hij is vooral, wat zeg ik, in game 1 was hij heel belangrijk.
Mm-hmm.
Of zei je dat net ook al?
Nee, dat niet, maar dat is wel zo.
Nou, ik vind hem op de blue line van Carolina ook wel een ontbrekende schakel, hoor.
Nou denk ik wel dat dat ze hem tegen de Islanders nog kunnen missen. Maar in de volgende ronde tegen, nou ja, laten we uitgaan van de Rangers. Dan zal het wel heel fijn zijn dat die Pesci weer terug is.
Ja, en wat ik zeg, hè, we hebben onze mond vol van een Jacob Slavin. We hebben ons mond vol van een Brent Burns. Die ik overigens meer dan van harte een Stanley Cup gun trouwens. En jij ook, zoals ik weet.
Maar, jawel, maar ik Joe Pavelski nog net iets meer. Okay. Maar daar komen
we
straks op.
Ja, daar komen we zo op. Nee, dit is nou typisch zo'n speler, Brad Pesci, die onderaan de streep, hè, punten technisch. Nou, wat heeft hij dit seizoen bij elkaar geraapt? 15 punten of zo. Maar hij is onder de radar, is dit zo'n ontbrekende schakel op je blue line? Mm-hmm. En dit,
ervaring. Absoluut. Maar ervaring hebben ze genoeg natuurlijk.
Want wat zit er dan in het vat in ronde 2? New York Rangers, hè?
New York Rangers.
Dat wordt een leuk verhaal dan.
Precies. Maar wat ik begreep, dat dan de eerste ronde gaat hij waarschijnlijk missen. Nou ja, als je de eerste ronde waarschijnlijk mist, dan denk ik dat je wel klaar bent voor de tweede.
Blijven wij bij ons standpunt Carolina Hurricanes als winnaar?
Yes.
Gaan we naar Bruins.
Ik denk
Boston.
Zelfs in 5 wedstrijden.
Oh, laten we dat nou even achterwege, Hans.
Nee, ik ga er niet meer hand voor in de vuur steken. Zo gek ben ik niet, maar ik denk het wel.
Toronto Maple Leafs, Boston Bruins.
Nou, gooi hem er maar in, Jack.
Ja, is op moment van opname, 1-1 in de serie. Boston die blies echt Toronto van het ijs na game 1 met 5-1 maar liefst. En wat ik wel, voordat ik naar game 2 een brugje maak, wat ik wel heel opvallend vond. Matthew is nergens te bekennen trouwens. Vooral
in game 1.
In game 1 bedoel ik. Werd heel goed geïsoleerd, hè, door de blue line van Boston. Dat was echt uit de kunst goed van. En bovendien hebben ze natuurlijk met Jeremy Swayman tussen de palen al dus ook het nodige wat hij uit het netje hield.
Mag ik daar even op inhaken?
Nee, want mijn...
Sorry!
Nee, waar ik eigenlijk naartoe wil voordat ik jou het woord geef. Na die game 1, na die 5-1 nederlaag, dan verwacht je natuurlijk van het roster, normaal gesproken, dat ze alles aangrijpen om wat bij te schaven aan het huiswerk, zoals we dat in de recaps omschrijven. Er stonden van het hele roster de dag na de nederlaag 7 spelers op het ijs.
Van Toronto heb je het nu al.
Van Toronto.
De optional morning skate.
Precies. En ben je dan met je playoff serie bezig? Of ben je dan bezig met laat ik Boston eens verkennen?
Nee, dan ben je hartstikke goed met je playoff serie bezig. Je hebt het hele seizoen, je hebt 82 wedstrijden gespeeld. Je hebt minimaal dus 82 morning skates achter de rug. Je hebt de nodige trainingen achter de rug. Maak je hoofd maar even leeg. En volgens mij hebben ze jou ongelijk dan ook wel bewezen in game 2.
Met vooral Austin Matthews als centrale middenveld.
Met vooral Austin Matthews. Overigens, maar ja, dit kan heel lullig, heel vervelend klinken op het moment van opname, dus woensdagavond, heeft hij vanmorgen dus weer de morning skate overgeslagen. Met daarbij de aantekening dat hij mogelijk geblesseerd kan zijn. Maar goed, dat op het moment dat dit online komt, zou dat alweer afheen.
Weet je wie mij, ondanks het nu 1-1 is, weet je wie echt gigantisch door de mand valt bij mij? Ja. Mitch Marner.
Nou, dat klopt.
Die bakt er echt geen pepernoot van.
Nou ja, maar dan kom ik met de volgende vraag. Wat nou als die ook nog op gang komt?
Dan
Austin Matthews, die is op gang gekomen in game 2 met 2 assists en een goal. De game winning goal. En wat ik heel knap vond van Toronto, want jij gaat daar nu, vind ik, Jij doet het. Lacherig is niet een goede woord, maar.
Nee.
Nee, ik snap wel wat je bedoelt. Jij vindt eigenlijk van je moet 100% met je sport bezig zijn. Je moet 100% geven en op het ijs staan als het van je gevraagd wordt. Maar dat heb je al zo vaak gedaan, Dennis. En je bent in de eerste ronde, in de eerste wedstrijd, ben je zo ondersteboven gespeeld. En je weet ook wel van in Toronto krijg je zoveel over je heen. Ik snap wel dat je even denkt van verrek me met die hele morning skate. Ik ga lekker even bijtanken in de hotelkamer. Ik blijf even liggen.
Dan liggen we wat dat betreft niet echt op één lijn. Wat ik trouwens...
Maar waar ik eigenlijk nog even naartoe wilde... Nu ben ik even de... Ja. Ik vond Toronto in die game 2 mentaal onwaarschijnlijk sterk. En daar had ik niet verwacht dat ik dat ooit zou zeggen van de Toronto Maple Leafs.
Nou ja, je zag een heel ander Toronto ten opzichte van game 1. Dus, sorry. God, het gaat over Toronto. Ik word er emotioneel van.
Je wordt emotioneel van, ja.
Nee, wat mij vooral opviel inderdaad in game 2 is dat ze eigenlijk een hele andere tactiek hadden ze ook. Ik vond game 1 heel afwachtend. In game 2 stonden ze naar mijn idee ook, noem het even pakweg, 5 meter hoger op het ijs. Forecheck, zetten wat meer de blue line onder druk. En daarbij ook natuurlijk een Austin Matthews die wat meer... of wat minder geïsoleerd stond op het ijs door die veranderende tactiek van Sheldon Keefe. Ja, die noteerde dan goal nummer 70 dit seizoen. Weliswaar met
En 2 assists niet.
Precies, en 2 assists. Wat ik overigens, en dat wilde ik dan nog even vermelden voor we doorgaan naar de Battle of Florida.
Nou, ik heb nog meer van Austin Matthews.
Oh, excuus.
Van Toronto eigenlijk.
Nee, ga verder.
Oké, nee, maar ik vind, ze kregen op een heel klote moment kregen ze die 2-1 om de oren. Ze hadden zelf al een afgekeurde goal. Ze hadden eigenlijk alles. Je was in de eerste wedstrijd was je helemaal weggespeeld. Niemand had het in kwalijk genomen dat ze hadden gezegd van jongens, bekijk het maar met die game 2. We richten ons op Toronto en op de wedstrijd in Toronto. En ik vind het hartstikke knap. Ik ben helemaal geen Toronto Maple Leafs fan, maar ik vind het hartstikke knap zoals zij ze hebben opgericht.
Nou, laat ze maar lekker doorgaan. Van de twee gun ik het dan Toronto nog net iets meer dan Boston.
Ik vind wel dat je als Boston zijnde mag je gerust wat meer. Je weet dat Toronto niet de beste verdediging heeft. Je mag best wat vaker die verdediging onder druk zetten.
Nou, en nu kom jij echt met het weergeloze brugje. Want mijn laatste puntje van aan Boston zijde is dat, we hadden het net over Brad Pesci bij Carolina Hurricanes, die met een blessure aan de kant staat. Maar ze hebben bij Boston nu ook Andrew Peak, die aan de kant staat met een blessure. En ook hier kan je eigenlijk het Carolina Hurricanes Brad Pesci verhaal kopiëren plakken. Want we hebben het bij Boston natuurlijk altijd over Charlie McAvoy en dat soort blue liners. Maar Andrew Peak is qua diepte, qua under radar, een beetje de Brad Pesci van Boston. Kan ze nog wel eens op gaan breken over 7 wedstrijden?
Ik wil even hier terugkomen. Je had het net over prognose. Dacht ik Boston in 6, maar ik neig nu echt wel naar Toronto.
Ik weet even niet meer wat ik had. Of had jij je had natuurlijk de Eastern. Mm-hmm. Hadden wij niet Toronto in 7 in de podcast al vorige week?
Ja, maar dan... Ja? Ik dacht dat ik Boston in 7.
Ik weet het echt niet
maar
meer.
Ik neig nu naar Toronto. Maar
volgens mij had ik Toronto...
Waarvan acte?
Volgens mij had ik Toronto in 7. Nou, ik zou daarmee kunnen leven. Om dan, Hans, vervolgens genadeloos van het ijs geveegd te gaan worden door zowel, of dan wel Florida Panthers, dan wel Tampa Bay Lightning.
Want geweldige serie.
Is me dat, als we het hebben over stoelriemen vast.
Wow.
IJshockey van de bovenste plank.
Ja. Ja, dit is echt ja. Genieten met de hoofdletter G en de rest ook.
En genieten met een hoofdletter Bobrovsky.
Ja. En Vasilevsky ook. Dat had ik eigenlijk opgeschreven hier op papier. Twee teams waar het aanvallend, die aanvallend tot een nok toe gevuld zijn met talent. En de goalies zijn de grote uitblinkers.
Ja, vooral in game 2 trouwens.
Ja.
Heb je die save van Bobrovsky nog gezien?
Ja, niet normaal. Save of the playoff.
Nou, save of the season bijna.
Ja.
We hadden die van Jake Oettinger vorige week twee weken geleden. Hè? Die nog in het regular season even... Nou, eigenlijk zonder dat hij er in had. Die puck uit het doel haalde met zijn stick. Nou, dit was echt weergaloos.
Nou, hij is nu de 10 miljoen wel waard.
Absoluut. Dubbel en dwars.
Om daar nog maar even van terug te komen.
Ophogen naar 13. Hoppakee.
Ja, dat is echt... Wat een serie, man. En Carter Verhaeghe weer opnieuw de game-winning goal. Weer in overtime. Hij deed het al heel vaak voor Tampa Bay in het verleden. Ja, en dat is niet normaal.
Nee, het was zijn vijfde. Het staat ook in de recap... van vanochtend. Mm-hmm. Van woensdagochtend, voor de luisteraar.
Ja, dat is wel makkelijk, hè? Die dagen.
Nee, ja. Het was zijn vijfde overtime playoff winner uit zijn carrière. En heeft wat dat betreft in de NHL all-time ranglijst alleen Joe Sakic met 8 en Maurice Richard met 6 voor zich.
Het is nu maar zijn vijfde playoff seizoen, hè?
Precies.
Ja.
Dus even nog even. Hey, maar misschien doen we een beetje tekort aan de hele serie in zijn geheel. He, want we hebben ons mond wel eens vol over reclame voor het ijshockey. Vaak over één game, maar ik heb nu al 120 minuten... Nee, met een beetje extra overtime.
Exclusieve overtime.
Maar dat was 6 minuten, geloof ik. Ik zit echt op puntje van mijn stoel.
Ik moet wel zeggen, dat Florida begon geweldig zondagavond in game 1. Die 1-1 kwam volledig uit de lucht vallen, vond ik. Ik vond Tampa Bay had helemaal niks te vertellen. Tot die 1-1. En in één keer nam Tampa Bay het momentum over.
Nou, en dat eigenlijk een beetje hetzelfde spelbeeld in game 2. Hè. Florida zette zeker in de eerste periode echt Tampa Bay echt van het kastje naar de muur. Volgens mij was de schotenverhouding ook 13-3. 2-0 gingen ze de rustperiode in. Uh-huh. En tweede periode Tampa Bay. Nou, ik denk dat John Cooper een paar pfeffers in die aas had gestekt. Maar dat
lijkt hem niet het man. Ik denk dat hij gewoon een strijdplan heeft aangepast. En gewoon gezegd, jongens, we gaan het nu zo en zo en zo doen. En het werkt.
Ja, en het was ook
Ik vind het nog steeds, om even bij John Cooper te blijven, sorry. Onbegrijpelijk dat die man nog geen Jack Adams Award heeft gewonnen.
Nee, en ook dit jaar gaat hij er weer naast grijpen.
Precies.
Nee, want ze werden ook wel een klein beetje geholpen woensdag, in de nacht van dinsdag op woensdag game 2. Door natuurlijk die snelle aansluitingstreffer van Braden Point. Hè? Volgens mij na 58 seconden uit mijn hoofd. Mm-hmm. Maar... Nee, dit is voor mij tot nu toe echt de serie van allemaal.
Ja, volledig mee eens.
Prognose. 2-0 nu in het voordeel van Florida.
Ik blijf bij Florida. 6 of 7 wedstrijden, denk ik.
Ja, daar ga ik
misschien is wel een klein beetje hopen ook.
Daar ga ik me bij aansluiten. Gaan we naar het westen?
Ja, beginnen we bij de Stars en de Golden Knights, zoals hier op papier staat. Oh, want er is natuurlijk niet heel veel over te melden nog.
Nee, alleen dat ik het angstveet nu tussen de billetjes heb zitten. Want we moeten het hebben over die goudhemden.
Ja. Het werd hier, de Mark Stone, heel verrassend. Jij hebt het mij al. Mark Stone is fit voor Game 1. Ja, daar zag niemand aankomen, denk ik.
Quel surprise.
Cynisme. Hij werd ook nu heel erg hartelijk ontvangen in Dallas. En dan scoorde hij ook nog de eerste goal van de serie.
Prachtig, binnen 2 minuten.
Ja, precies.
Dat vond ik dan wel een dikke neus naar de fans.
Ja,
maar,
dat vond ik ook wel humor. Ik had het liever niet gehad, maar ik vond het wel humor. Maar ik had wel zoiets van, jongens, dit is... Ik heb het jou ook al. Ik heb een beetje het idee van dat Vegas net precies dat doet wat ze nodig hebben om te winnen. Want verder, ze waren niet heel erg ze waren wel heel erg aanwezig qua hits. 55-29, maar... 5 schoten op goal en je schiet er 4 binnen. Ja, dan ben je wel heel effectief. Of efficiënt, welke van die 2 is het?
Ja, het was echt... Ik vond het ook leuk, Mark Stone die kon de vraag van die reporter niet eens verstaan. Zo hard was het boegeroep. Ja. Volgens mij was ook wel zelf... had zelfspot. Volgens mij vinden ze hem niet zo aardig. Maar het is natuurlijk van de zotte. En nogmaals, ik heb het ook... Of we hebben het al een keer eerder aangehaald in een eerdere podcast. Wat zeg je?
Meer fout.
Ja, meer fout. We hebben onze halve...
We hebben elke week over.
We zitten bijna op de 80, maar 40 dan wel gaan over Vegas.
Precies.
Nee, want op Twitter kwam diezelfde discussie weer op gang. Hè? LTR, dat moet allemaal op de schop. Long term en cap space en dat soort dingen. Maar toen had ook een journalist, ik weet even zijn naam niet meer. Ik dacht een Canadees journalist van, joh, jullie zitten nu allemaal met de mond vol over Vegas. Maar toen Chicago bijvoorbeeld het in 2015 deed en Tampa Bay met Kucherov. Hoorde je niemand erover?
Nee, maar ik denk dat Vegas ook niet echt het de gunfactor heeft.
Nee, ja, daar heb ik natuurlijk al vaker over gehad, hè?
Nee, maar ik denk dat fans ook wel graag een beetje de lovable loser willen zien. En eigenlijk vanaf het begin is Vegas vooral de winnaar.
Ja,
nou... En hartstikke goed gedaan van die franchise. Alleen, ja, we mogen zelf de keuze maken of we er wel of niet achteraan lopen. Of we er wel of niet van sympathie voor hebben. En ik heb er geen sympathie voor.
Nee, ik heb vooral een beetje moeite met het feit dat je natuurlijk Mark Stone dan, godzij gratie, ineens halleluja fit is. Maar dat je dan natuurlijk ook tegelijkertijd een Alex Petrangelo en een William Carey ook nog eens even activeert.
Ja,
kom op, hé.
Ja. Maar goed, dat heeft natuurlijk niks met deze serie te maken.
Zeker niet.
Hoewel we ook nog maar 1 wedstrijd hebben gespeeld,
ja.
Maak ik mij ook een beetje zorgen om de Stars.
Ja, want het viel mij niet mee.
Nee. Die hele wedstrijd viel mij eigenlijk niet. Ik had er heel veel van verwacht.
Nou, het begin was,
jij
schreef
mij
goed.
Ook een... Sorry?
Het begin was goed.
Ja, jawel. Maar 2 minuten toen...
Nee. De hele eerste periode.
Nee, dat is wel dus waar. Nee, maar jij stuurde mij ook een... Ja, dan ja, nee. Vergeleken met het haalt het niet bij Florida tegen Tampa Bay.
Nee, bij lange na niet.
Ja, zelfs misschien neig ik nog naar Carolina tegen de Islanders.
Volgens mij vergeet je dan nog Colorado Winnipeg.
Jawel, maar daar komen we straks nog.
Oké, dat is waar. Hey, het is natuurlijk koffie te kijken naar 1 wedstrijdje, maar hebben we nog iets toe te voegen aan de eerste wedstrijd Stars Golden Knights?
Ik hoop dat Oettinger zichzelf heel snel terugvindt.
Ja.
Ik hoop dat de goede spelers, de topspelers van Dallas, heel snel de topspelers worden voor Dallas.
Ik hoop dat Pieter de Boer...
Ja, dat hij leert van... Vorig jaar is hij eraf gegaan tegen Vegas. Nu heeft hij weer het onderspit moeten delven tegen Vegas. Ik hoop dat hij leergeld betaalt.
Ja, en ik hoop dat Logan Thompson wat meer doorlaat ook.
Nou ja, hij zag er niet heel goed uit bij die derde van Dallas.
Nee, daar heb je gelijk in.
Gaan we dan?
Ja, zullen we naar de franchise gaan waar ik het shirt nu van aan heb? Vancouver.
Mag ik dan beginnen? Ja, nee. Nou, gooi hem er maar in.
Gooi hem erin. Ja, Vancouver Canucks, Nashville Predators. Op het moment van opname is het 1-1 in de serie. In de nacht van dinsdag op woensdag was game 2, waarbij Nashville Vancouver alle hoeken van het ijs liet zien. Even spreekwoordelijk gezegd, want het valt me nog niet mee.
Van?
Het is een beetje een gezapige serie op dit moment.
Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik van die serie het minst heb gezien van allemaal. En als ik jou zo hoor, heb ik er heel weinig aan gemist.
Ja, nou ja, ik schreef het toevallig ook in de recap van Game 2. Afgelopen, tenminste, hè, vanochtend, gisterochtend voor de luisteraars. In ieder geval de recap van Game 2. Ik stop met dagen noemen, want dit gaat...
We maken het ons zo makkelijk met die dagen.
Ja, we maken het onmogelijk zo. Nee, het aantal schoten, het aantal kansen... Oh, toevallig heb je het hier ook op de line-up staan. Shots on goal, 77 in totaal, verspreid over 120 minuten ijshockey.
Van beide teams gezamenlijk.
Van beide teams gecombineerd. Ja, het is af en toe wel echt doorbijt, hoor. En
mag ik dan even hier een lans breken voor het strijdplan van Andrew Brunette en de National Predators?
Absoluut.
Want ik heb die vraag heb ik ook, en die vraag had ik jou... ik leidde die vraag al een klein beetje in onze voorbespreking, zo snel ik zeker. Waar is Elias Patterson?
Ja, die zit hier in de schuur. Kijk maar om mijn rug. Kijk maar om mijn rug.
Ja, precies. Nee, maar serieus. Ja, even shirt af van de Elias Patterson. Even voor de duidelijkheid. Min 4 een rating over 2 wedstrijden. Hij heeft heel weinig gepresteerd nog. En ik denk wel dat de Canucks hem nodig hebben. Zeker nu Demko er niet is.
Ja, het hele roster Canucks valt me nog niet mee, hoor. Ik vind JT Miller dan een van de positieve uitzonderingen tot op heden. Maar Quinn Hughes is relatief, hè, punten technisch, aanvallend technisch, blue line technisch wel, maar aanvallend technisch ook klein
onzichtbaar.
Een klein beetje onzichtbaar inderdaad. Rick Tuckett moet dat dan nu ook zonder Thatcher Demko stellen. Al, ik moet eerlijk zeggen dat de Casey team zit ook een prima backup vindt, maar...
Maar hij heeft wel heel moeilijk... Ik heb even een paar van zijn statistieken opgeschreven. Februari 2024, een .774 save percentage. April van dit jaar, .859.
Nou, bedankt Hans.
Sorry, maar ik vind hem in de tweede seizoenshelft. En even ter vergelijking, in december, .936. Dus ja, jouw opmerking had hartstikke goed gewerkt in december, januari.
Nou ja, ik ben nog steeds...
Maar niet in april.
Nee, ik ben nog steeds overtuigd van de... Ondanks hè, wat jij nu opnoemt, ben ik nog steeds overtuigd van de kwaliteit van de Casey Smit. Maar playoff technisch is natuurlijk een... Het scheelt... het is een verschil tussen hemel en aarde wat betreft Thatcher Demko en Casey de Smit. Maar onderaan de streep, ik schreef het ook in de preview van de Western Conference, dat ik... ondanks dat menig luisteraar inmiddels weet dat ik de Vancouver Canucks... toch wel aan mijn karretje heb aangespannen... 20 jaar geleden. Ik denk nog steeds dat Nashville deze serie gaat winnen.
En ik ben nu geneigd om me bij je aan te sluiten. Alleen al op basis van Jussi Saros.
Ja, onder andere. Maar ik bijvoorbeeld Philip Forsberg, die doet gewoon hetzelfde wat hij in de regular season deed. Dat is namelijk gewoon zijn ding doen.
Ja, hij scoort.
Roman Josi, die ook op de... Ik vond die powerplay van Nashville, vond ik me toch een partijtje goed.
Ja, even dus. Ik heb heel weinig van die serie gezien. Dus dat,
Nou, en dat is ook wel grappig. Ik refereerde even aan Roman Josi, die natuurlijk, noem het even, Mr. Powerplay, quarterback powerplay is. En speelt daar ook blue line technisch gewoon zoals het hoort te gaan als blue liner in de playoff. Maar ik zat vanmorgen, en jij weet, ik heb natuurlijk een telefoonhoudertje gekocht bij de lokale supermarkt. Met een blauw logootje. Voor €3 een telefoonhoudertje. Ik denk, mooi, dan kan ik eens even lekker de playoffs kijken op de weg naar kantoor met de fiets. Of op de fiets.
Dat zou ik vooral gaan promoten, Dennis Bakker.
Absoluut. Twee handjes aan het stuur, blindelings oversteken.
Ja, ja.
Nee, waar ik... Je
zit altijd rustig in Rotterdam.
Ik zette die wedstrijd aan. Ik denk, nou, het eerste half uur volkslied kan ik overslaan. En de wedstrijd begint. We waren nog geen minuut onderweg. En ik haal de schuur... De schuur uit de fiets. De fiets uit de schuur. En ik kijk op dat scherm en denk, 1-0. Er was gewoon 4 minuten wedstrijdbeeld verdwenen. Had je dat niet meegekregen?
Volgens mij heb ik die 4 minuten nog wel gezien vanmorgen, ja.
Nou, ik
heb die goal van Forsberg heb ik gezien.
Nee, maar waren Anthony Beauvillier, maar dat...
Dan denk ik dat die minuten ook weg waren.
Nee, want ik denk, hè, ligt het dan... Want ik kijk dan, hè, natuurlijk de Vancouver afdeling van...
Oké, en nu heb ik wel zeggen, want ESPN had hem volgens mij...
Nee, want mij begonnen, daar ging ik dus daarna naartoe. Dus niet, ja, nee. Nee, daar ging ik dus daarna naartoe. Ik denk, nou, dan probeer ik het daarbij. Ook niet. Dus nee. Ik was wat betreft... ik viel erin bij 1-0. Lang van kort. Hey, onderaan de streep. Prognose, Canucks, Predators. Ondanks dat jij er weinig van gezien hebt dan. Life.
Nou, ik neig nu zoals je weet, sta ik altijd achter de uitspraak dat de defense wins championships. ik neig nu een klein beetje naar de Predators van Jussi Saros.
Ja, ik neig ook die kant op. En dat heeft puur te maken met als ik ook game 1 in ogenschouw neem. Want ook game 1 vond ik hetzelfde laken pak. Alleen viel het kwartje dan de kant van Vancouver op.
En maar... Nashville uit is altijd heel erg lastig. Ik bedoel, ik heb helemaal niks met die club en niet heel veel. Ik vind het, als ik heel eerlijk ben, vreselijk publiek, maar ze zijn wel fanatiek.
Ja, heb je er helemaal niks mee?
Ik heb helemaal niks met Nashville.
Ja, ik krijg er een beetje sympathie voor dat clubje, nu Andrew Brunette en Barry Trotz daar de
scepter zijn. Nee, sorry. Barry Trotz heeft er al langer gezeten, hè?
Uiteraard, weet ik.
Die heeft die toko's een beetje opgericht.
Nou, en zal ik jou dan nog het cirkeltje rond laten maken? Wie was de allereerste goal doelpunt te maken?
Andrew Burnett.
Precies. En wie was toen headcoach?
Ik denk Barry Trotz. Maar zullen we doorgaan naar die andere geweldige serie?
Zeker. Mijn andere kindje in de playoffs.
Ja.
Winnipeg, Colorado.
Die ook nog al een klein beetje het laat afweten. Nee, niet laat afweten. Nee, dat is niet eerlijk. Ja, zeg het maar. Het is jouw clubje, dus zeg maar.
Game 1, wauw.
Ja, nee, geweldig. Zoals je weet had ik maandagochtend even van andere prioriteiten. Maar ja, niet normaal. Was het 3-3 na de eerste periode zo?
Ja, dat ging echt alle kanten op.
Geweldig.
Het was echt goal daar.
En even kudos. Ik zeg net over het publiek in Nashville. Defense in Winnipeg, Dennis.
The White House.
Wauw.
Ja, dat is gaaf, hè?
Ja, super.
Tegenwoordig het kleinste stadionnetje van allemaal.
Ja, ik moet ook eerlijk bekennen, ik heb een aantal series waar ik niet heel erg veel heb. Bijvoorbeeld Vancouver, Nashville. Ja, het is me eigenlijk een beetje om het even. Maar dat is juist de andere kant op bij de Jets tegen de Avalanche. Want ik vind allebei de clubs wel mooi.
Ja, en het grote debet, hè? Want de schotenverhouding in Game 1 was 46-23 in het voordeel van Colorado. Maar als je dan natuurlijk met 7-6 van het ijs gepoetst wordt. Omdat je goalie niet zo best was.
Nou ja, ik zag dat later ook. Maar dat idee had ik dus totaal niet. Dat ze zo van het ijs. Dat de shotklok zo erg naar hun kant op ging. Maar dat kan ook wel komen dat omdat de 7 bij Winnipeg inderdaad invlogen. Dat je dan sowieso het idee al hebt dat Winnipeg meer schoten op goal heeft.
Nou ja, ze sloten de eerste periode af in 3-3. En toen vond ik het ook heel erg gelijk opgaand. En dan in de tweede periode werd het 3-6 in het voordeel van Winnipeg. Of 6-3, hoe je het noemen wilt. Mm-hmm. Maar Georgiev zat er af en toe niet, zag hij er niet lekker uit, hoor.
Ja, maar dat heeft hij al die hebben ze veel te veel. We hebben toen met de trade deadline, ik vooral, waren we ontzettend enthousiast over de versterkingen van Colorado. Maar ze hebben het allerbelangrijkste hebben ze daar vergeten. En dat is een backup voor Georgiev.
Ja, en wat ik dan aan de andere kant Connor Hellebuyck in pacht nemend. Die was in game 1 echt waanzinnig, ondanks zijn 6 tegengoals, wat ook al een tijdje geleden was. Mm-hmm. Maar die krijgt er ook in game 2 weer 5 om door, hè?
Ja, maar het is natuurlijk wel een geweldige roster waar je tegenover staat.
Ik vond Kyle McCarr ook weer waanzinnig. Overal, in beide wedstrijden.
Met zijn gescheurde lippen.
Ja, ja, heb je dat gezien? Ja. Zo, die kreeg even een stik tegen zijn hersens aan.
Ja.
Zo.
Maar dat was ook voor mij een... Ik had verwacht dat het kantelpunt in het voordeel van Winnipeg zou zijn. Je kilt 4 minuten per powerplay van Colorado. Je scoort zelfs nog bijna. En vervolgens je krijgt de goal tegen en het is helemaal weg.
Ja.
Ja. Dus dat... Ik heb een klein beetje... Daar is het wat mij betreft... na die penalty kill... is het wat mij betreft de kant opgevallen van Colorado, waar het de kant van Winnipeg op had moeten vallen.
Ja, en dat terwijl ze, wat je net zegt, hè, en dat was ook wel misschien ook wel een klein beetje de eye-opener in game 2. Een 4 minuten, een double minor voor Kyle Connor uit mijn hoofd, een high sticking. Mm-hmm. En nou ja, die powerplay na 4 minuten was nog net niet voorbij. Of was eigenlijk net voorbij. Mark Scheifele 2-1. Mm-hmm. En eigenlijk na die 2-1 is het in richtingsverkeer geweest.
Ja.
Ja.
Ik, de prognose zul je maar direct doen.
Ja, laten we dat maar doen.
Jij zei vorige week, ik weet niet of het een klein beetje, indekken van was van de Winnipeg Jets. Ze gaan met 1-1 naar Denver en dan worden ze weggepoetst door de Colorado Avalanche. Maar ik ben wel een beetje bang dat het die kant op gaat.
Hoezo?
Ondanks dat Georgiev gewoon in mijn ogen heel erg overgebruikt is dit seizoen. En dat hen wel de Stanley Cup gaat kosten.
Je kan niet zeggen dat ik realistisch ben, Hans.
Nee, je bent hartstikke realistisch.
Want van mijn beide clubjes in de postseason gaan ze allebei verliezen in de eerste ronde.
Ja, je dekt jezelf ook. Je bereidt jezelf voor, onbewust bereid je jezelf voor op tegenslag. Ik ken dat wel als Heracles supporter zijn.
Kijk eens aan.
Ja.
Maar onderaan de streep denk ik dat Colorado hiermee aan de hand had.
Kill McCarr. Franchise record. Wat punten betreft in de playoffs. Overgenomen van... voormalig Sharks grootheid Sandis Oslinch.
Kijk eens aan.
Ja. Die heeft ook later nog naar Colorado.
Is volgens mij ook de top 10 aller tijden binnengekomen van meeste playoff punten in de eerste 50 wedstrijden, ook dacht ik, qua Blue Liners.
Dat zou
zomaar
kunnen. En hij is wel geteld 25 jaar oud.
Ja,
laat Kiel maar schuiven.
Precies. de laatste serie waar ik eigenlijk, moet ik eerlijk bekennen, de minste aantal minuten van gezien heb. Want dankjewel Athletic.
Ik heb hem even, omdat ik had een recap. Ik heb hem even ook een samenvatting gezien. Conor McDavid, 5 assists, Dennis. Oh man.
Ja, en toch...
Zach Hyman, 3 goals.
Ik was vergeten de meldingen van de Athletic uit te zetten op mijn telefoon.
Maar ik kreeg ze vanmorgen al. Ik kreeg ze vanmorgen al gewoon weer.
Ja, nou, gelukkig heb ik op... kijk ik de wedstrijdjes op de iPad. En daar heb ik de meldingen van de Athletic sowieso al uitstaan. Omdat ik gewoon heel irritant vind dat al die wolkjes in het beeld staan. Van die meldingen, pop-upjes, hoe je het noemen wilt. Maar ik was het even vergeten bij mijn telefoon. En toen wilde mijn zoon YouTube kijken. En toen zag ik Oilers Kings 7-4. Maar dan is zo'n samenvatting ook een beetje mosterd na de maaltijd, hoor. Want ja, dan weet je al wat er gaat komen.
Dat is ook zo. Maar ik was wel heel erg onder de indruk van Edmonton Oilers.
Absoluut.
Het is niet meer dat tweekoppig monster wat het ooit was met Draisaitl en McDavid. Ze hebben nu wel een paar koppen meer, zeg maar.
Ja, het voordeel is dat ze natuurlijk ook het regular season gewoon prima afsloten qua streaks, hè. En LA is gewoon... Nou, eigenlijk sinds de trade deadline echt, nou, misschien zelfs sinds...
In december denk ik al wel.
Precies, sinds oud en nieuw, ja. Sinds oud en nieuw in elkaar gestort. En het wordt daar niet beter op. Ook na de coachwissel niet, moet ik zeggen.
Nee, maar ik vind, en dat zei ik aan het begin van het seizoen al, ik vind dat zij daar ook wel een goalie-tandem hebben waar je ook niet heel erg blij van wordt.
Nee, het is Cam Talbot.
Precies. En ik ben niet heel erg groot fan van Cam Talbot, dus ja, dan... En ik denk dat dit... Ik weet niet wat het vorig jaar... Voor mij 2 jaar geleden was het, dacht ik, de 4-3 voor Edmonton in deze serie, toch?
Ja, want 2 jaar geleden was Edmonton nog een van de favorieten qua Stanley Cup finale ook. En LA toen Kings was...
Wie hadden ze toen? Jonathan Quick, wat toen zo ontzettend goed was.
Jonathan Quick bij LA?
Ja, toch?
Dat klopt.
Ja, want ik er lag maar... Volgens mij vorig jaar was het ook niet heel erg spannend, deze serie.
Ik dacht 4-1.
Ja, ik denk dat het nu ook een beetje die kant op gaat.
Zal ik eens even kijken? Ja, ik denk zelfs dat dit een sweep gaat worden.
Sluit ik niet uit.
Dan probeer ik heel tactisch even de tijd vol te praten tot de eerste ronde. De eerste ronde tussen LA Kings en Edmonton. 4-2.
4-2, nou ja.
Nou ja, goed, daar teken ik nu ook voor.
Nou, ik denk niet eens dat ze zoveel nodig hebben.
Nee, ik verwacht dat dit een sweep gaat worden.
Die kans is. Jij zei het vorige week al. En dan hebben ze heel veel de rust om vervolgens of Vancouver of Nashville tegen te komen.
En in jouw geval
denk je dan dat het Nashville wordt.
Nashville-Edmonton. En dan heb ik ook het vermoeden dat Edmonton met Nashville weinig moeite gaat hebben. Dus,
heel uitgerust in de
Conference Final. Ja, en dan de uitgebluste Vegas Golden Knights gaan ze treffen. En dan is het Edmonton eindelijk eens een keer weer naar de Stanley Cup finale. Maar we lopen nu heel erg op de zaken vooruit. Anders, we hebben eerst nog aflevering 80 en 81 en 82.
Ja, en we hebben de draft lottery nog.
Ook nog. Hey, ja. Hebben wij nog iets toe te voegen aan ons rondje playoffs?
Ja, het is de eerste keer dat zie ik nu hier staan. Het is de eerste keer sinds 2017 dat Edmonton Oilers Game 1 wel won in de playoffs.
En het is voor het eerst sinds 1970, Hans, om daar nog een schepje bovenop te doen, dat alle thuisspelende ploegen in de serie wonnen.
Ja, echt?
Ja, volgens mij was het op uitzondering iets van de eerste 6 thuiswedstrijden waren allemaal voor de thuisspelende ploeg.
Oké.
En dat was voor het eerst sinds 1970.
Dus het thuisvoordeel, dat werkt wel degelijk dit seizoen?
Nou, voor het eerst in 54 jaar.
Ja, precies.
Hey, ik ga je hartelijk danken, Hans.
Het was mij wederom een waar genoegen, ook deze 79ste.
Oh, en dan is het volgende week wellicht al her en der een soort van beslist. En dan hebben we aflevering 80, Hans.
Ik denk dat het wel hier en daar beslist is, ja.
Ja, daar ga ik wel van uit. Even afhankelijk van welke dag het gaat zijn, maar daar komen wij later deze week nog wel uit. Hey, ik ga naast jou ook de luisteraar natuurlijk weer bedanken voor het inschakelen. Heeft u voor aflevering 80 vragen aan mij, aan Hans, in het algemeen? Kunt u ons op 3 manieren benaderen. Manier nummer 1 is ons een mailtje sturen op nhlpowerplaypodcast@gmail.com. Nogmaals, nhlpowerplaypodcast@gmail.com. Manier nummer 2 is onze tweet die wij een dag voor de aflevering online plaatsen op het account @sportamerica te beantwoorden. Hetzelfde recept, daarvoor heeft u een vraag aan mij, aan Hans. In het algemeen stuurt u uw vraag in en we nemen hem mee in aflevering 80. Resteert ons manier nummer 3 en dat is een reactie achter te laten op een van onze artikelen op sportamerica.nl. Ook daar hetzelfde recept, heeft u een vraag aan mij en Hans. In het algemeen stuurt u uw vraag in en we nemen hem mee in aflevering 80. Rest mij namens Dennis Bakker en Hans Mulder u niets anders dan een fijne dag, dan wel avond te wensen. En horen wij u graag weer terug bij aflevering 80 van onze NHL Powerplay podcast.